of uit Exodus 32 tot en met 34. Als je er niet bij was, raad ik je aan om die preek nog even terug te luisteren, want dat is wel echt handig voor het vervolg. Ik ga hem zo meteen ook wel kort samenvatten, maar toch. Vandaag Exodus 33. En na de verkondiging zingen we: wees stil voor het aangezicht van God. De Heer zei tegen Mozes: vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid. En ga naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal een engel voor je uitsturen en ik zal de Kanaanieten, de Amorieten, Hetieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee. Want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Toen het volk deze onheilstijding hoorde, ging het in de rouw. Niemand deed sieraden om. De Heer had Mozes namelijk opgedragen om tegen de Israëlieten te zeggen: jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Doe daarom je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. Vanaf de dag dat ze de Horeb verlieten, droegen de Israëlieten daarom geen sieraden. Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op, die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer: u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. En vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde: moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En God antwoordde: ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Toen sprak de Heer: er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. En als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Dit is het woord van God. Een van de gewoontes die wij als gezin hebben, hoewel de laatste jaren is het volgens mij een beetje de sleet ingekomen, was dat wanneer we op vakantie gingen, we altijd die tekst uit dit hoofdstuk lazen die zegt: moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En dat Mozes dan zegt tegen God, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. En ik heb hem ook wel gebruikt als ik met mensen optrok op de dag van de begrafenis van een geliefde en als we van huis vertrokken. En ik hoorde zelfs een tijdje terug van iemand die zei, oh, dat is onze huwelijkstekst. Als u niet met ons meegaat, laat ons dan niet verder optrekken. Nou, daar kun je iets bij voorstellen, toch? Dat je wilt dat God met je meegaat in elke omstandigheid. Of het nou goed gaat of niet. Of je hele mooie dingen gaat doen en bidt om een veilige reis. Of dat je ergens tegenop ziet en zegt, Heer, alsjeblieft, ga mee. Want anders dan heeft het geen zin. In deze hoofdstukken, 32 tot en met 34, daar zie je dat meegaan van God, dat helemaal niet vanzelfsprekend was. Dat er angst was voor God zelfs. En dat er een harde confrontatie kwam tussen God en het volk. Nou, wat gebeurde er nou precies? God die wilde midden tussen het volk komen wonen, in de tabernakel, voorloper van de tempel. En hij wilde een verbond met hen sluiten. Er gaat een heel groot stuk van Exodus gaat daarover. Hoofdstuk 19 tot en met 31. En daar zie je ook de richtlijnen voor dat wonen van God. Alle richtlijnen voor het inrichten en het maken van die tabernakel. Hele specifieke voorschriften over wat het volk wel en niet moest doen. Om de heilige God te ontmoeten die precies in het midden van het tentenkamp zou komen wonen. Precies in het midden van het tentenkamp zou die tabernakel komen. Nou, dat volk dat zegt van harte en vrijwillig ja en amen op alles wat God via Mozes aan hen vertelt en aan hen vraagt. En ze zeggen ook ja en amen op het gebod van God dat ze onder geen enkele voorwaarde een afbeelding van hem mogen maken. Nou, nog geen 2 maanden later, Mozes is wat lang weg op de berg Sinaï. En ze denken, nou ja, Mozes heeft dat niet overleefd. Die is ergens in een rotspleet gevallen of die is gewoon van de honger omgekomen. Of God heeft hem weggenomen, weten wij veel. En ze worden ongerust. En dan zijn ze ineens bang dat God onder hen komt wonen. Ik heb dat 2 weken terug uitgelegd waarom ze daar bang voor waren. Ga ik nou niet opnieuw doen. En dan zitten ze in een dilemma. Aan de ene kant willen ze God erbij hebben, maar wel op hun voorwaarden. Ze maken van God een aaibare, ongevaarlijke God. Eentje die verpakt zit in een beeld en dat houden ze op zijn grote stok. En dat moet dan als een soort mascotte voor hen uitgaan. God wordt voor het karretje gespannen en hij wordt aaibaar gemaakt. En hij moet vooral goedkeuren wat het volk wil en doet. He, dus ze zetten God in als een soort joker wanneer het hen uitkomt. En ik heb toen gezegd van ja, is dat ook niet iets wat ons bedreigt als kerken in het Westen? Dat we van God een soort aaibare, ongevaarlijke God hebben gemaakt die vooral moet doen wat wij willen, want hij begrijpt ons zo goed. En dus vindt hij alles goed. Je ziet in Exodus 32 dat in plaats van de aanwezigheid van God midden tussen het volk, ineens alles op het spel staat. Er is echt een twist. Het begon al, Jan die zei het al, Mozes die komt die berg af met die 2 stenen tafelen en die is zo ongelooflijk boos. Was ook wel een driftige man. Die smijt die stenen neer en die pakt die brokstukken en die smijt die nog eens een aantal keren neer. Maar in zijn boosheid is het wel een symbolische handeling van dat verbond dat God met jullie sluit, dat is nu al kapot. Het stond nog maar net op steen en het is nu al kapot gemaakt door jullie. En dan komt de afstand. En het is heel opvallend, misschien is het je ook opgevallen. Ineens heeft God het niet meer over mijn volk. En zegt hij tegen Mozes, het volk. En hij zegt ook het volk dat jij uit Egypte hebt geleid, in plaats van het volk dat ik uit Egypte heb geleid, zoals hij er op andere plaatsen over spreekt. Dus de nabijheid van God die verandert in afstand. Maar toch is er ook een andere beweging. Want eerst, dat zagen we in 32, eerst kondigt God aan dat hij het hele volk wil wegvagen. En hij zegt, Mozes, hou me niet tegen. Ik stop ermee en ik ga met jou opnieuw beginnen. Uit jou ga ik een heel nieuw volk bouwen. En Mozes die springt in de bres voor dat volk en die zegt, Heer, doe dat niet. Denk aan uw naam, denk aan uw eer, denk aan dit volk. En God zegt, oké, ik zal het niet doen. En dan krijgt het volk de kans om nog 1 keer voor God te kiezen. En heel veel mensen doen dat, maar niet allemaal. En dan worden 3000 man op 1 dag gedood. En dan hoofdstuk 33. Mozes is opnieuw met God in gesprek. En nog steeds zie je, en dat is ontzettend mooi om te zien, hij gaat tussen God en de mensen instaan als een bemiddelaar, een middelaar. Hij pleit voor het volk bij God en hij pleit bij God op zijn eigen belofte en op zijn eigen karakter. En dan heeft hij een heel spannend en wat mij betreft ontroerend gesprek met God. Het is echt, ik vind het zo'n fascinerende ontmoeting wat hier gebeurt. En waarom? Nou, omdat je de God ook heel goed door leert kennen. Je kijkt God recht in zijn hart als je deze geschiedenissen leest. En het thema van morgen is, en ik gaf het al een klein beetje weg in de toelichting op de liederen. Wil jij God ontmoeten? Wil jij God ontmoeten? Nou, wat gebeurt er in die ontmoeting tussen Mozes en God? En wat wil God ons daarmee leren? Het begint ermee dat God zegt, Mozes, ga op weg met het volk dat jij uit Egypte hebt geleid. He, nogmaals, het volk in plaats van mijn volk en het volk dat jij uit Egypte hebt geleid. Afstand. En die afstand die wordt nog duidelijker als God zegt, ik zal een engel met jullie meesturen. Die engel die zal vooruit gaan, maar ik ga niet mee. Hoofdstuk 23 zegt, een engel die handelt in mijn naam. Of andere vertalingen, een engel waar mijn naam in is. En dat is dus een engel met volmacht en met kracht. Dat is echt, ja, gewoon vol met power. Die engel is in staat om volken voor hen te verdrijven. Maar God zelf gaat niet mee. En dan lees je door en dan staat er dat dat bescherming is. Het is de goedheid van God dat hij zegt, ik ga niet mee. Want zegt hij, als ik mee zou gaan, bij het minst of geringste wat jullie weer echt ernstig de fout ingaan, ik zou jullie zo wegvaren. Dus ik kan maar beter niet meegaan. Dat is ook liefde van God. En dan brengt Mozes die mededeling aan het volk over. En hij zegt, joh, God heeft gezegd, doe allemaal je sieraden af. Hè. Teken van rouw was dat. Ze hadden sieraden om, die hadden ze nog uit Egypte meegenomen als teken van overwinning en bevrijding. Dat moeten ze nu afdoen. Jullie moeten rouwen, zegt Mozes. En het volk doet het. De sieraden gaan af en ze bedrijven rouw. Berouw hebben ze. En dan zie je dat God toch weer de deur op een kier zet. Natuurlijk, daar heb ik 2 weken terug ook iets over gezegd. Je kunt natuurlijk focussen en je heel erg stoten aan het feit dat God zegt dat er een aantal mensen gedood moet worden. En dat blijven ook echt wel moeilijke gedeelten. Daarom zei ik, als je er niet was, luister alsjeblieft die preek terug. Je kunt focussen op die 3000, maar je kunt ook zeggen, het is genade van God dat hij toch niet het hele volk wegvaagt. Het is genade van God dat hij toch weer de deur op een kier zet door Mozes. Ja, ik noem het uitdagen. Ik vind dat God hier Mozes uitdaagt. Hou me niet tegen, want ik ga het hele volk wegvagen. Heer, doe het niet. Oké, ik zal het niet doen. Ga maar weg met het volk, maar ik ga niet mee. Heer, alsjeblieft. Ga wel met ons mee. En God doet het. God denkt aan zijn verbond. God denkt aan zijn belofte die hij aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gedaan. Toen en nu. Want God is trouw. En Gods trouw houdt nooit op. Nooit. Er is berouw. En Mozes gaat in gesprek. Dit keer niet op de berg Sinaï. Maar in een tent die hij buiten het kamp laat plaatsen. En eigenlijk is dat een heel triest beeld. God die hoofdstukkenlang zegt hoe hij midden in het tentenkamp wil komen wonen. En vervolgens kan dat niet meer. En dan een tentje op ruime afstand van het kamp. Dat is bescherming voor het volk, maar het is ook een beeld waar ik straks nog wat over ga zeggen. Waarschuwing aan ons. Als je God niet in het centrum van je leven wilt hebben, en dat is ook een waarschuwing aan kerken, niet alleen aan ons individueel. Als God het niet voor het zeggen mag hebben in je leven, en in de kerk, dan vind je hem uiteindelijk alleen nog maar aan de randen. En hij is zo genadig dat hij zich nog niet helemaal terug zal trekken. Dat is altijd het allerlaatste wat hij doet, omdat hij zo geduldig is. Maar als hij niet in het centrum mag zijn, dan gaat hij vrijwillig naar de randen. En als je hem dan wil vinden, dan zul je ook naar de randen toe moeten gaan. Terug naar Israël. Iedereen die de Heer wilde raadplegen, staat er, die ging naar die tent buiten het kamp. En ik heb gedacht, hoe is dat dan ontstaan? Het staat er niet, maar ik deel gewoon mijn gedachten met je. Ik denk dat Mozes met God gesproken heeft en gezegd heeft: Heer, ik snap en ik accepteer natuurlijk dat u niet midden in het kamp kunt zijn op dit moment. Maar mag ik dan alsjeblieft een tent een stukje buiten het kamp zetten, dat we u toch kunnen ontmoeten? Dat zou zomaar gekund hebben. En dan God zegt, dat is goed. Ontmoet me daar maar. En dan staat er dus dat iedereen die de Heer wilde raadplegen, die kon daar naartoe gaan. En toch lees je van niemand dat ze het doen. Alleen van Mozes en van Jozua, de latere opvolger van Mozes. Wil je God ontmoeten? Dat is Gods uitnodiging steeds weer. Het kan ook zijn, heb ik ook aan gedacht, dat die mensen in dat tentenkamp denken, ja, laten we dat maar niet doen. Laten we maar gewoon veilig binnen blijven. Want stel dat je naar die tent gaat en je doet iets verkeerd en je zegt iets verkeerd en God is al zo boos, het is ook wel gevaarlijk. Een soort besef van Gods heiligheid. Dat omgeslagen is in angst en voorzichtigheid. Niet goed, maar wel begrijpelijk, denk ik. Wat er wel gebeurt is dat ze heel nieuwsgierig in de openingen van hun tent gaat staan. Want als Mozes naar de tent gaat, mensen, dan gebeurt er wat. Dan komt die wolkenlom en die blijft voor die tent staan. Wat een gezicht moet dat geweest zijn. Dan zie je die eenzame figuur naar die tent gaan buiten dat kamp. En je ziet al die mensen voor hun tent staan en te kijken van Mozes gaat naar de tent. Kom erbij, kom kijken, Mozes gaat naar de tent. En dan staat hij in die tent en dan gaat hij naar binnen en dan komt die wolkenlom daarvoor staan. En zolang als Mozes binnen is en spreekt met God en God met hem, staat die wolkenlom bij die tent. En ze buigen, vol ontzag en in eerbied. En dan komt dat ontroerende gesprek. En ik dacht, ja, dat is ook met Abraham geweest. Eén Bijbelboek terug. Zie je dat Abraham pleit voor Sodom en Gomorra. Voor twee steden die God wil wegvagen omdat ze zo gruwelijk veel zonde hebben gedaan. En hem zo in zijn hart hebben geraakt. En dan gaat Abraham tussen die twee steden instaan. En eigenlijk net zo'n situatie dat God zegt, ik ga het doen, Abraham. En Abraham zegt, ja, maar zou je het nou wat doen, Heer? En dan komt dat onderhandelingsspel, zo kun je het bijna noemen. Uiteindelijk gebeurt het toch. Maar degenen die wel rechtvaardig zijn, die mogen nog op tijd weg uit die stad. Nou, zoiets zie je hier ook. Mozes die gaat steeds een klein stapje verder in zijn gesprek met God. In mijn woorden, Heer, u heb ik leren kennen. Maar die engel waar u het over heeft, ik geloof best dat die machtig en krachtig is, maar ik ken hem niet. Ik weet niet wie het is, maar u ken ik wel. En ik wil niet zonder u verder, Heer. Ik wil ook niet dat het volk zonder u verder moet. En opnieuw raakt het dat Mozes dat niet voor zichzelf vraagt in de eerste plaats, maar dat hij het voor het volk vraagt. Hij wil niet dat het volk verder moet zonder God. Laat ons dan maar niet optrekken. Laat het dan maar gewoon eindigen hier in de woestijn. En God verhoort hem. Ga ik de volgende keer meer over zeggen als we hoofdstuk 34 gaan doen. Maar God, die verhoort hem opnieuw. Dat is toch ongelooflijk? Dat God zijn plannen bekend maakt aan die man. En die man die heeft hart voor het volk en die heeft hart voor God. En die gaat als een voorloper van Jezus tussen God en dat volk instaan. En zegt, Heer, laat het alsjeblieft, doe het anders. En God verhoort hem een paar keer achter elkaar. Wat fantastisch als je God zo hebt leren kennen. Als je weet dat er dus met God ook te praten valt. Dat God plannen aan je bekend wil maken. Plannen aan zijn kerk bekend wil maken. Aan zijn mensen. Om ze erin te betrekken. Om ze aan te moedigen om te bidden. Om voorbeden te doen. Fantastisch als je God zo hebt leren kennen. Vertaald naar vandaag. Heer, ik ben blij dat ik u ken en ik ben blij dat ik gaven van de Heilige Geest mag ontvangen. En ik wil heel graag dat u mijn leven en mijn keuzes leidt. Maar als u zelf niet bij mij bent, laat het dan maar hier eindigen. Ik kan en ik wil niet zonder u zelf. Maar dat is wat hier gebeurt. En dat is ook waar Gods hart naar verlangt. Naar mensen die boven alles naar hem verlangen. Ken je dat? Ben je verlangend naar God zelf? Ben je verlangend naar God zelf meer dan naar de dingen die hij geeft? Hoe goed die ook zijn. Kunnen ook alleen maar goede dingen zijn die God geeft. Ben je verlangend naar de gever of ben je verlangend naar de giften? Ik denk aan Psalm 63, waar het een paar weken terug over ging. Waar die schrijver zegt, uw goedheid is beter dan het leven. En dat was geen man die levensmoe was. Dat je meer verlangt naar God zelf dan naar alles wat hij geeft. Nou, zo heeft Mozes God leren kennen. En dat verlangen naar God, dat is in zijn leven alleen maar gegroeid. En het is zo sterk dat hij, in tegenstelling tot vrijwel het hele volk, niet bang is voor God. Maar God juist steeds weer opzoekt. En hij gunt dat aan iedereen. En daarom bidt hij ook voor zijn mensen steeds weer. Als een echte voorloper van Jezus. Bidt hij voor mensen die het zelf niet verdienen. Voor mensen die het zelf niet durven vragen. Voor mensen die het zelf verknoeid hebben. En voor wie bid jij? Voor wie om je heen bid jij? En wie mag voor jou bidden? Op momenten dat jij het kwijt bent, dat jij niet weet hoe je verder moet, dat jij denkt, ik heb het verknoeid bij God, wie mag er voor jou bidden? Het verlangen van Mozes, dat is uiteindelijk zo sterk, dat hij het absoluut onmogelijke toch aan God vraagt. Mag ik uw majesteit zien? En daar bedoelt hij mee, mag ik uw gezicht zien? Mag ik echt zien wie u bent, hoe u eruit ziet? Mag ik u in uw diepste wezen zien? Maar zegt God, dat kan niet. Nog niet. Hij belooft het wel verderop in de Bijbel. Dat moment komt. Maar nu nog niet. Je kunt maar nu nog niet zien en in leven blijven. Ik ben te heilig. Ik ben te veel God. Maar opnieuw komt God hem tegemoet. En hij zegt, ik ga je daar en daar neerzetten. En dan kom ik langs. En dan houd ik mijn hand voor je. En als ik voorbij ben gegaan, dan zul je iets van mijn glorie zien. Maar niet meer dan je kunt verdragen. En dat is gegroeid. Want je leest in vers 11. Dat God spreekt met hem persoonlijk. Zoals een mens met een ander mens spreekt. Nou, je weet, ik ben fan van de Herziene Statenvertaling. En daar staat. De Heere sprak tot Mozes. Van aangezicht tot aangezicht. Tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Dat staat er ook in het Hebreeuws. Zoals een man met zijn vriend spreekt. En dat vind ik zo gaaf. Dat God met Mozes spreekt als zijn vriend. Van man tot man. En die ontmoetingen, gaan we ook nog zien in hoofdstuk 34, die maken dat Mozes gaat stralen. Elke keer als hij bij God geweest is, als hij hem ontmoet heeft, dan straalt hij zo dat mensen bijna niet eens naar hem kunnen kijken. En die ontmoetingen, die maken dat zijn verlangen naar God alleen maar groter en groter wordt. Zo groot dat hij die onmogelijke vraag stelt, mag ik uw majesteit zien? Ken je dat? Dat God met jou spreekt als met een vriend. Misschien en hopelijk ken je in ieder geval het omgekeerde, dat je bij God terecht kunt met alles wat je bezighoudt. Dat je hem alles mag vertellen, dat je hem alles mag vragen, waar je bang voor bent, waar je blij van wordt. Dat je alles met hem mag delen. En dat is al kostbaar op zichzelf. Maar hier lees je dat God ook met jou wil spreken als een vriend. Let op, dat is geen vriendje in de zin van, ik ken jou, want we zaten in dezelfde klas. Maar een vriend met een hoofdletter V, in de Bijbelse, intieme, respectvolle manier. God wil met ons spreken alsof hij met een vriend spreekt. En wat wil hij dan met ons delen? Nou ja, zijn vaderhart. Zijn betrokkenheid op ons leven, maar ook zijn betrokkenheid op de levens van anderen. Zijn zorg om anderen die hij aan ons kenbaar wil maken. Zodat we voor die mensen gaan bidden. Zoals Mozes dat ook deed. En alle dingen van ons leven die God met ons wil bespreken. Al onze zorgen, onze successen, onze zegeningen. Ons verdriet, onze angst. Onze onmacht. Onze tekortkomingen, onze blijdschap, onze dankbaarheid. Alles. God wil met je spreken als met een vriend. En hij wil zijn vaderhart met je delen. In alles. Want hij is in alles van jouw leven betrokken. En dat is mogelijk geworden dankzij Jezus Christus. Toen hij onze straf droeg, was de weg naar God de Vader weer open. En sindsdien hoeft er geen angst meer te zijn. God is nog steeds diezelfde heilige God. Maar je mag nu gewoon naar hem toekomen. Nog steeds met datzelfde ontzag en eerbied. Maar de weg is open. In die zin hoef je niet meer naar een tent ergens ver weg buiten de stad. Iedereen die op Jezus vertrouwt, die mag zonder angst tot God gaan. En als je in deze geschiedenis als voorloper God al in zijn hart kijkt, hoeveel te meer in Jezus Christus. Door wie wij het vaderhart van God hebben gezien. Apostel Johannes schrijft er ook over. In hem hebben wij hem gezien. En Jezus zelf zegt het ook. Wie mij ziet, die heeft de Vader gezien. We kunnen God in zijn hart kijken. En God zien zoals hij is. Nee, dat kunnen we nog steeds niet verdragen. En wat ik al zei, dat belooft hij ons. Dat gaat gebeuren straks op de nieuwe aarde. 1 Korinthe 13. Dan zullen we God zien van aangezicht tot aangezicht. Niet meer in raadselen, niet meer in spiegels. Van aangezicht tot aangezicht. Maar vandaag kun je hem al in zijn hart kijken. In zijn geliefde zoon die zijn leven voor je over had. In de zoon die de weg vrijmaakte. En die jouw broers en zussen van hem noemt. En vrienden. Als je doet wat zijn vader zegt. God wil vandaag door zijn Heilige Geest in onze levens wonen, in onze harten, in het centrum van ons bestaan, in onze kerken. En de vraag is, wil je dat ook? Wil jij God zo ontmoeten? En steeds dicht bij hem zijn? En als je zegt, ja, dat wil ik, dan is dit wat je kan doen. Het begint bij je leven aan hem toevertrouwen, overgeven. Je leven aan hem toewijden. En aan hem de centrale plaats in je leven toekennen. Niet ergens ver weg aan de rand. Nee, de centrale plaats in je leven. En ook niet God er een beetje bij hebben. Of in een soort zelfgecreëerd gouden kalf. Een zelfgecreëerd godsbeeld. Nee, God zoals hij is. Het is ook God weg laten halen uit je leven wat er niet in thuis hoort. Hè? Het gaat steeds in deze hoofdstukken over de heiligheid van God. Die geen zonde kan verdragen. Dus het is ook God weg laten halen wat niet in je leven thuis hoort. En ik verzeker je, vanaf het moment dat je je eerste verlangen daarnaar uitspreekt, gaat het alleen maar groeien. En gaat God dingen in je leven veranderen. En gaat hij je steeds meer laten zien van zijn goedheid en van zijn liefde. En hij gaat met je spreken als met een vriend, net zoals met Mozes. En ik denk dat het heel vaak nodig is om de drukte van het kamp, als het kamp even dan een beeld is, dan switcht het even, dan is het kamp een beeld van ons leven. Dat het heel vaak nodig is om de drukte van het kamp wel even te verlaten en naar een eenzame plaats te gaan. Dat kan figuurlijk zijn, dat kan letterlijk zijn. Maar dat je tijd apart zet voor die ontmoeting met God, zoals Mozes dat deed. Gezegend ben je als je deze vriendschap al kent. En dan wil ik je vragen, bid dan zoals Mozes voor mensen die dat nog niet kennen. En blijf jezelf ook uitstrekken naar meer van Gods Heilige Geest. En als je die vriendschap van God nog niet kent, weet dan dat je er altijd maximaal één gebed van verwijderd bent. We gaan een lied zingen. Wees stil voor het aangezicht van God. Een lied over de heiligheid van God, maar ook over de nabijheid van God. En het muziekteam gaat dat een keer helemaal voorspelen. En daarna ook nog een muzikaal naspel. En ik wil je vragen, aanmoedigen om gewoon op de plek waar je bent de tijd te nemen om te denken en te bidden. En je op God te richten. Op de heilige God die zo dichtbij wil komen. En dan weet je denk ik zelf wat je op dat moment aan hem kunt vragen en aan hem kunt geven. Wees stil voor het aangezicht van God.
still.